Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog nummer 219. Herbert, welkom.
Dag Ben.
Ja, we gaan het hebben over marktplaatsen. We gaan een marktplaats bouwen en dat doen we met Wout Withagen. Wout, hallo.
Hallo.
Hallo. Je bent directeur bij Freshheads. Wat doet Freshheads?
Ja, we zijn een service design and development agency.
Wow.
Eigenlijk, ja. En we focussen eigenlijk primair op het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten en diensten. En dan in het bijzonder natuurlijk marktplaatsen.
Ja. Maar er komt gelijk al de eerste vraag bij mij op. Nee, ik zou eerst de aanleiding vertellen. Je hebt een boek geschreven. En toen dacht ik, ja, dus schrijven zoveel mensen een boek. Maar wat ik wel, waarom moet ik je dan uitnodigen? Maar wat ik het interessanter aan vond, van we gaan een keer een marktplaats bouwen. Want we hebben altijd over de consequenties. Daar gaan we een beetje over hebben. Over de gig economy. En over de consequenties van marktplaatsen en big tech. Maar ik dacht, we gaan nu gewoon heel praktisch deze keer worden. Vond ik wel aardig van hoe je hem bouwt. En ik kwam heel veel elementen tegen. Als je inderdaad digitale services bouwt, kwam ik elementen tegen met een marktplaats die ik ook dagelijks in het leven en heel veel mensen denken, luisteraars, tegenkomen. Gewoon hoe bouw je een digitaal product en hoe onderhoud je een digitaal product? En dat vond ik wel aardig aan jouw boek. Ja. Dus ik dacht, ik nodig je uit. Dus dat is de aanleiding. Maar nou, dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ik heb een vraag meteen al. Ja. Is het nodig om zelf een marktplaats te bouwen? Kun je die niet gewoon van de plank halen?
Ja, heel goede vraag. Nee, is het antwoord. Het is een van de afwegingen.
Het is niet nodig, bedoel je?
Nee, het is niet per se nodig. Ja. Nee, ik denk, het is een afweging die je dus een keuze die je heel bewust moet maken. Er zijn inderdaad een soort van off-the-shelf producten, SaaS-oplossingen voor marketplaces die bestaan. Het is ook niet iets. Wij pretenderen in het boek zeker niet dat je het allemaal zelf moet doen. Dat is een keuze die je zelf moet maken. Maar op een bepaald punt kun je wel zeggen, dit is een mooi moment om het zelf te gaan doen. Komen misschien straks.
Maar eerst deze. Want deze vind ik wel belangrijk. Dan slaan we dat straks gewoon over als we hem helemaal gaan maken. Maar eerst even, wanneer wel en wanneer niet?
Nou, ik denk als je iets wil gaan verkopen via marketplace, hè, nou, dan heb je natuurlijk bol.com, amazon.com, die is heel evident. Dat is gewoon, hè, dan hoef je niet zelf een marketplace te maken.
Daar ga je dan gewoon zitten.
Dan ga je daar gewoon zitten. Dat is één. Tweede is, op het moment dat jij bij wijze van spreken standaard product en dienstverlening wil gaan aanbieden, zeg maar. En dat bijvoorbeeld met meerdere aanbieders wil gaan vermarkten via een platform, kun je dat best via starten met een SaaS-product. Nou, die dat aanbiedt.
Noem eens namen van SaaS-producten. Zodat mensen
Even kijken, wat moet ik even denken? Want staan in het boek staan die wel benoemd. Volgens mij is ShareTribe een SaaS.
ShareTribe?
ShareTribe is volgens mij een SaaS-platform voor marketplaces. Dat is denk ik ook wel de bekendste op dit moment.
Okay, prima.
En dat is ook niet zoveel. En dan kom ik meteen op bij mijn tweede punt. Waarom het in heel veel gevallen wel belangrijk is om het zelf te doen. Is, kijk, marketplaces zijn zo interessant omdat het een uniek is hoe vraag en aanbod bij elkaar komt. Dat hangt af van cultuur. Dat hangt af van product of dienstverlening, zeg maar. Dus die match is heel persoonlijk en is heel erg branche-specifiek of heel erg cultureel bepaald. En daar is vaak maatwerk voor nodig. Hè. E-commerce zeg ik altijd, winkelmandje staat rechtsboven, checkout staat rechtsonder. En daartussenin heb je iets van een product. En de differentiator is meestal prijs. Maar als je het hebt bij marketplaces, dan gaat het veel meer om, oké, met wie heb ik eigenlijk van doen? Wat is zijn reputatie? Hoe komt die match tot stand? Wat voor transactie is het? En daar zie je dat platformen of marketplaces, zeg maar, heel specifieke oplossingen bieden. En daarin vaak ook allemaal uniek zijn en daar zich ook op onderscheiden. En dan wil je het dus ook zelf kunnen. Het laat zich niet zo makkelijk vangen in een standaard.
Wil ik straks wel voorbeelden horen van wanneer dan precies je wel zelf aan de slag gaat.
Ja, en dan komen ook voordat we beginnen. Oh, we beginnen weer veel te laat. Maar dan is ook weer die definitie blijf ik lastig vinden. Want je zegt je kan gewoon iets verkopen op Bol of op Amazon, weet je, of third party. Het was wel heel aandoenlijk, Herbert, zag ik van de week een ondernemer die verkocht carnavalspullen. En dan zegt hij, ja, dan kan ik dat op Bol doen. En dan krijg ik 15%. 7%. Eerste jaar 15%, daarna 7%.
Nee, volgens mij eerste jaar 7%. Daarna 15%.
En hij zegt natuurlijk ook kansloos. Want er zit
de hele marge gaat weg.
Oh, jongen. En we hebben het over Bol in de technologie ook over gehad.
Over de oren gehaald.
Maar als een third-party seller, als een normale third-party seller op een Bol of een Amazon.
Ja, je moet ook kijken, hoe ga je anders je je carnavalsproduct aan de man brengen, moet je ook, moet je ook reclame maken. Je moet ook iets doen. Nou, dat doet je hebt natuurlijk instant bereik via zo'n platform. Weet je wel? Je hebt meteen miljoenen publiek, om het zo maar even te zeggen. En dat is wel wat waard. Weet je wel? Die percentages die zijn echt wel te verantwoorden. Hè? Die take rate, zoals je dat dan noemt, eigenlijk in de business.
Ja. Maar we gaan het niet hebben over dat Amazon data dan analyseert en zelf carnavalsproducten gaat doen. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Nee. Maar wel even dus de definitie tussen marktplaatsen, platformen of gewoon zelf een website waarop ik mijn spullen verkoop.
Ja.
Met een leverancier uit China.
Nou ja, kijk, ik denk als je het gewoon hebt over handel, hè, dus inkoop, verkoop, dan denk ik dan of je doet het zelf, of je gaat naar amazonbol.com, zeg maar. Dat is gewoon één op één handel, inkoop, verkoop, zeg maar. Maar op het moment dat je het hebt over wat je dan noemt two-sided platforms, hè, dus dat betekent eigenlijk dat je meerdere aanbieders hebt en meerdere vragers en een platform brengt die bij elkaar. Het platform is daarin eigenlijk de middleman. Dan spreek je eigenlijk pas echt over een marktplaats.
Maar Bol en Amazon is ook marktplaats.
Zijn marktplaatsen, zeker.
Ja, precies.
Ja, zeker. En dan heb je natuurlijk nog de keuze van ben je een dienstverlener? Hè? Dus gaat het om diensten of gaat het om producten? Dat is ook nog iets anders. Hè? Bol.com zijn natuurlijk vooral aanbieders van producten en niet aanbieders van diensten. Je koopt geen of je huurt geen vakman in via Bol.com, zeg maar. Mm-hmm. En dus je hebt ook weer dienstenplatform en dat noemen we dan de gig economy of gigs. En diensten heb je ook in allerlei vormen. Hè? Van kortlopende tot langlopende opdrachten. Er zijn allerlei variaties in. En het mooie is ook, want je stelde de vraag en in het boek hebben we ook geprobeerd om daar een beetje duiding aan te geven. Ja, hoe zit dat nou eigenlijk precies met die verschillende vormen van platformen? En eigenlijk kom je daar niet uit als je daarover na gaat denken. Want die markt is nog zo ontzettend in ontwikkeling. En het verandert ook nog zo ontzettend veel. Er is niet één specifiek verdienmodel wat past bij een bepaald type platform. Dus, we hebben het wel steeds over de sharing economy, de gig economy en de access economy, zeg maar. En daarbinnen vallen dan een aantal soorten platformen. Access economy zou je kunnen zeggen, alles wat Netflix is, streaming services, zeg maar, dat is allemaal access economy. Maar swapfiets zou je ook kunnen zeggen, is geen bezit van een fiets, maar toegang tot een fiets. Nou, en zo kan je daar. Maar als je daar helemaal over door gaat redeneren, dan kom je daar nooit helemaal uit. Want er zijn allerlei platformen die dat al net op een andere manier die principes toepassen. En ja, dan vallen ze niet meer in zo'n hokje.
Ja.
Ja.
Dus de hokjes in jouw boek, ik heb er even bijgepakt. Je hebt marketplaces, dus als marktplaats, eBay, Werkspot, Thuisbezorgd, communities, Facebook, Tinder. En dan heb je streaming services, Netflix, Spotify. Ik sla even SaaS over, want dan heb je software as a service, Salesforce, Dropbox. Die vind ik dan weer, waarom noem ik dat SaaS? Heb je e-commerce, valt ook weer onder marketplace. Payment service providers vind ik meer een service provider, vind ik niet echt een marktplaats.
Het klopt. Alleen het zijn wel
hoor.
Platformen, het zijn allemaal wel platformen, zeg maar. Het zijn online platformen, er gebeurt iets, vinden transacties plaats. Hè? Dus wat we eigenlijk hebben gezegd, van eigenlijk mensen halen platformen en marketplaces vaak door elkaar.
Ja.
En dat waar wij eigenlijk hebben gezegd, van oké, die platformen kan je eigenlijk indelen in een aantal van dit soort categorieën. En dan heb je het inderdaad heel breed, van PSP tot community, zeg maar. En alles wat ertussen zit. Allemaal, zou je allemaal kunnen zeggen, allemaal online platformen. Want er vindt een transactie plaats. Soms is het geld, soms is het data, soms is het, het kan van alles zijn, maar dan vinden we wel transacties plaats. Ja. En uiteindelijk willen we dat natuurlijk downsize naar marketplace is natuurlijk een plek waar een soort van handel plaatsvindt. Two-sided marketplace wordt het ook vaak genoemd. Tussen meerdere partijen. Hè, die meerdere partijen bij elkaar brengt en matcht.
Ik vind zelf de onderscheid die Ben Thompson maakt, die onderscheidt heel erg aggregators en platformen. En voor hem zijn aggregators. Dus je hebt heel veel supply van heel veel verschillende mensen. En dan brengt een aggregator, dus Google, die brengt alle sites bij elkaar bij Google. En dat gaat dan naar heel veel mensen. Facebook brengt al die posts bij elkaar. Dat brengt dat dan naar mensen. Dus dat is een aggregator meer.
Ja.
En een platform is voor hem veel meer, vind ik ook wel mooi, waarop developers, de third parties, bouwen. Dus dan heb je Shopify, dus dat kan je gebruiken. Je kan Microsoft, weet je kan bouwen op Microsoft. Je hebt Amazon. Je kan daarop bouwen als third party. Vind ik ook wel een aardig onderscheid.
Dat is nog een abstractielaag.
Ik denk de komende jaren moet dit ontwikkelen.
En is een marktplaats dan een speciaal geval van een platform?
Ja, in een marketplace zou je wel, zeker een two-sided marketplace, zou je echt wel kunnen zeggen, is een platform. Ja.
Oké, okay. Zullen we beginnen?
Oh, nee, kijk, we starten opname.
Ja, we starten opname. Nee, wat we dus doen, en dat vond ik dus leuk, we gaan een markt marktplaats bouwen.
Ja.
En je hebt in je boek het klassieke, weet je, je moet eerst verkennen, dan analyseren, dan valideren, dan voorbereiden. Mensen herkennen dit natuurlijk. Dan moet je het begroten, bouwen. Dan moet je het ook nog activeren en dan opschalen. Dat zijn de stappen als je een digitaal product bouwt. Ik vond het wel erg klassiek. Want ik wil heel graag een feedback loop snel. Maar dat heb je verwerkt in je minimal viable product. Ook mooi. Ik vroeg aan jou, wat wil je bouwen? En toen kwam je met een aardig idee, vond ik.
Ja, wel even over nagedacht. Ik zit de laatste tijd ook heel erg aan de B2B kant te denken. Omdat daar nog heel veel traditionele handel plaatsvindt. Zeg maar. Alleen, je zit al wel heel erg in allerlei niches. Hè. Ik had nu bijvoorbeeld een gesprek met iemand die zit in de noten en gedroogd fruit. Zeg maar, en daar een handel in op te zetten. Super interessant, maar wel heel erg, ook wel klassiek. En dat kan je digitaliseren met zo'n platform. Ik zat ook te denken, als je nou wat groter denkt in thema's die spelen, is bijvoorbeeld verduurzamen. Hè, of eigenlijk gewoon de energietransitie, zo zou je het ook kunnen noemen. En daarbinnen valt verduurzamen van woningen, zeg maar. En als je dat dan even doorvertaalt naar consumentenuitdaging, dan is het van, ga er maar aan staan, je huis verduurzamen. Er zijn heel veel vraagstukken die spelen. Volgens mij komen ze in de technologie ook wel eens op bepaalde manieren voorbij, zeg maar. Van hoe doe je bijvoorbeeld je energie... begin met isoleren natuurlijk. Hè, maar als je dat zonnepanelen... Als je dat
ook in ketel, warmtepomp.
Ja, warmtepomp of opslag van energie, weet je wel. Dat is natuurlijk ook een ding wat in de toekomst gaat spelen. Allemaal vraagstukken waar je als huiseigenaar of bewoner, zeg maar, mee te maken gaat krijgen op het moment dat je huis wil gaan verduurzamen. Nou, waar begin je? En ik zie daar ook echt wel kansen voor. En voor een marketplace. Want er is ook heel veel aanbod op dat vlak. Heel veel partijen die dit doen. Ja,
als voorbeeld, Vattenfall probeert dit. Ja. Ik ben lid bij Vattenfall. En ik word, weet je, allemaal als ik naar die app ga, constant van, we hebben die aanbieder, die kan deze zonnepanelen bij neerzetten.
Ja, je ziet ook heel veel, inderdaad, Vattenfall. Wij werken ook veel voor bijvoorbeeld Achmea. En een aantal labels van hun zijn ook daarmee bezig. Ze willen eigenlijk allemaal die klanten helpen met dit vraagstuk. Het verduurzamen van je woning.
En met dit vraagstuk zeg je dus, dit moet je zelf bouwen. Dit is te specifiek. Daar is geen standaard...
Dat vind ik dus moeilijk om dat helemaal van tevoren. Want nu, stel we gaan nu dit maken, dat is iets.
Dan gaan we nu dit maken.
Nou, dan kunnen we eens proberen te beredeneren van oké, moet je dit nou zelf gaan maken of niet? Maar die keuze komt eigenlijk pas later. Want je begint eigenlijk met, vind ik, de behoefte van de consument. De aanname hier is dat die met een groot probleem zit. Want die krijgt eigenlijk vanuit de overheid, of in ieder geval, dat is ook natuurlijk een maatschappelijke ontwikkeling. Je moet iets met je huis gaan doen. En je moet gaan isoleren. Oké, wat dan? Weet je wel, waar begin ik? En dat is eigenlijk, denk ik, we hadden het net heel eventjes van tevoren over de value proposition canvas. Hè? Dus waar zit nou eigenlijk toegevoegde waarde? We komen straks nog even op.
Dat komt later, hoor.
Maar dit gaat over toegevoegde waarde van die gebruiker. Hè? Van jouw klant. Waarom gaat hij dit gebruiken?
Hoe verken je dat? Want dat is jouw eerste stuk.
Je doet eigenlijk eerst een aanname dat dat probleem er is. Dat doen wij hier nu met elkaar. Hè? Zeggen we, iedereen zit hier te knikken. Ja, dit is inderdaad een probleem. Het is een uitdaging die we met elkaar hebben. Alleen, het is wel een aanname. Het is wel, ons gevoel zegt dat dat zo is.
Nou, voor mij kunnen we snel door deze stap heen, hoor.
Ja, deze is misschien ook wel is wel redelijk obvious. Maar toch, dit is wel een van de grootste valkuilen waar denk ik ook heel veel ondernemers misgaan. Hè,
dus iets maken voor een markt die niet bestaat.
Iets maken voor een markt die niet bestaat. En dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom dit boek er is gekomen. Wij kregen heel veel vragen van mensen.
Hoe onderzoek je dat dan, of die markt bestaat?
Dan kom je dus eigenlijk van, je gaat in eerste instantie ga je gewoon je idee uitwerken en je gaat denken, oké, dit is mijn plan, zo ga ik het, en dan ga je het valideren. Dat is je eerste stap, zeg maar. Dus je gaat toetsen in de markt of die vraag er ook echt daadwerkelijk is. En dat begint misschien in eerste instantie met onderzoek. Dan kan je enquêtes doen en interviews doen.
Ja.
En vervolgens kan je, en daar komen we ook nog op, is dat echt in de praktijk testen, zeg maar. Dus zo'n propositie kan je ook in de praktijk toetsen.
Nou, maar Bitcoin was ook een markt waar helemaal geen vraag naar was. En Tesla ook niet. Ja. En SpaceX ook niet.
Nee.
En zelfs mijn iPhone niet.
Nee. En hier zit ook inderdaad altijd wel een dilemma.
Sterker, ja.
Nou ja, het zit ook een stuk onder. Dus,
wat nou verkennen?
Dit is een beetje natuurlijk het verhaal van Henry Ford.
Gelukkig, hij is weer genoemd.
Daarom ik noem hem toch maar weer.
En Philips heeft dat ook eens tegen mij gezegd. Hè, toen ik het had over de CD nog vrij nieuw was. Ik heb het dus over de jaren 80, 90. Nou, jongens, hebben jullie toen eigenlijk wel marktonderzoek gedaan? En toen zeiden ze, nee, hoe kan je dat? Dan hadden ze gevraagd om betere langspeelplaten. Wat moeten wij met een digitaal glimmend schijfje nergens voor nodig.
Nee, klopt. Nee. Dus ik denk ook wel dat je bepaalde dingen, zeg maar, echt van die fundamentele grote stappen, zeg maar, en in dit soort technologie, daar zit ook heel veel risico in, weet je wel. En dat zijn dus ook echt partijen als Apple of Tesla die dat gewoon doen, weet je wel. En zeggen, oké, die zullen heus wel wat gesprekken voeren, maar op een gegeven moment zeggen ze, oké, dit is, weet je wel, hier zit nog zoveel risico in, maar we gaan het wel doen. Uiteindelijk moet je daar zit altijd een stuk ondernemersrisico in, weet je. Als je gelooft in je eigen idee en in je plan, moet je het ook vooral doen. Tegelijkertijd probeer zoveel mogelijk onzekerheid weg te nemen, zeg maar. Probeer gewoon te toetsen van of iets aanslaat, ja of nee.
Het hangt natuurlijk van je product af of van je service af, maar je verkennen en analyseren tijdspannen of je diepte of het geld dat je daarin stopt, is natuurlijk de laatste jaren verschrikkelijk afgenomen. Omdat je heel snel natuurlijk een minimum viable product kan maken. Je hebt morgen een pokje. Dat kan je aan 4 mensen laten zien. En dan weet je van, hey, je kan nu al een fake doors maken met wel of niet energie. Weet je, dat heb je. Weet je, dus is daar behoefte aan? Dan kan je snel testen.
Ja, het is ook veel minder een consultancy business geworden in die zin, als meer gewoon learn by doing, weet je wel? Gewoon en dat is eigenlijk ook.
Daar vond ik dat jouw verkennen en analyseren had ik wel van. Voor mij had je het meer als inleiding in je boek dat je even neer wilde zetten.
Ja, nou ja, goed, maar ik denk wel dat het goed is om jezelf. Nogmaals, ik denk dat heel veel ondernemers er toch wel makkelijk overheen stappen en te snel. Dat is mijn ervaring. Hè, dus wij willen de Airbnb voor X zijn of de Uber voor dat of de. Nou, weet je, dus kunnen jullie dit maken? Dat is eigenlijk dat is de vraag die je dan krijgt. Dan zeg maar, wie zit hier dan op te wachten? En kunnen we daar
vraag je dat? Zeg niet gewoon, gaan we maken? Maar
dat is eigenlijk het hele probleem, zeg maar, vind ik nog steeds. Dat er heel veel wordt gebouwd, inderdaad. Hè, omdat heel veel agencies natuurlijk zeggen, kan ik een uurtje maken. Ja. Maar er zit niemand op te wachten. En ik vind echt, als je ook kijkt naar de jongens en meiden die nu hun tijd en energie stoppen in het ontwikkelen van dit soort platformen, die willen iets maken waarmee je impact maakt. Dan moet je op zijn minst even goed onderzoek doen naar of dat mensen erop zitten te wachten. En of dat je daarmee ook een deuk in een pakje boter gaat slaan. Zeg maar je hoeft echt niet de nieuwe Uber te worden. Of de nieuwe Airbnb is mooie ambitie. Maar doe op zijn minst even wat onderzoek of het hout snijdt.
Had je nu al een tevredenheid antwoord gegeven op de vraag van Herbert hoe je dat onderzoekt? Wat is eigenlijk langs me heen gegaan?
Enquêtes heb ik gehoord.
Dat onderzoek is. Het zijn eigenlijk grofweg. Je kan gewoon interviews gaan doen. Dus ga gewoon praten interviews. Met je klant. Hè. Dus op het moment dat we het hebben over verduurzamen, ga met die consument praten. Is dat echt een probleem wat hij ervaart? Waar loopt hij tegenaan? En ga dan niet je oplossing voorleggen. Want dat is ook de grootste, meest gemaakte fout. Van kijk, dit is het platform. En zou je dat gebruiken? En dan is het natuurlijk. Iedereen zegt
sociaal gewenst antwoord.
Precies. Dan krijg je sociaal gewenst antwoord.
Ik ben
eigenlijk. Ja. Achter die behoefte komen van die consument. Of dat probleem, die pijn die waarvan jij denkt dat die hem ervaart, dat ook echt, dat die ook echt wordt gevoeld in de praktijk. En pas als je dat echt ervaart, hè, dus als je dat terugkrijgt uit die gesprekken, dat is eigenlijk het signaal om dat verder te onderzoeken. Dat kan je nog met een enquête nog misschien wat verder uitzetten. En uiteindelijk, de proof of the pudding is in the eating, maak je zo snel mogelijk een proof of concept. Maak zo snel mogelijk een landing page waarin je uitlegt wat je doet. En liefst ook nog eentje waar die consument op betaalt. Hè, zodat je ook weet, die transactie is bereid om ook nog iets te betalen hiervoor.
Ja.
En dan heb je een gevalideerde propositie.
Ja, ja, maar nu ga je wel rap, hè, want we moeten eerst verkennen. Ja. In dat verkennen wil ik nog heel graag, want ik ben gek op verdienmodellen.
Ja.
Je zegt abonnementsmodel of transactiemodel. Ja. Kan je daar verder nog iets in zeggen?
Ja, dat is ook een keuze. Vaak maken die pas later. Hè, maar je ziet eigenlijk wel dat je. Ik daarvoor heb nog over vraag gestuurd en aanbod gestuurd. Hè, dus van ga je vanuit. Is het een vraag gestuurd platform? Hè, bijvoorbeeld Werkspot als voorbeeld. Jij wil iets verbouwen en andere mensen gaan erop reageren. Hè, dus vraag gestuurd. Jij stelt de vraag. Je krijgt aanbod komt naar je toe. Maar we hebben ook voorbeelden van bijvoorbeeld een platform. Dat is een platform voor armoedebestrijding. Waar juist bewust het aanbod rond wordt gestuurd naar members. Je moet zoals Voedselbank voor Diensten, zo moet je ze eigenlijk zien. Het is landelijk actief, van Groningen tot Maastricht. Ondernemers bieden een etentje aan of een Nou, van allerlei dat soort, een keer naar de kapper of wat dan ook. En dat, dan zou je kunnen zeggen, maak vraag gestuurd. Hè? Want kijk, als jij naar de kapper wil, dan heb ik hier een kapper die jou wil knippen. Hartstikke mooi. Alleen, het probleem daarvan is, moet je aan profiling doen. Dus je moet van die members helemaal bijhouden van waar zij behoefte aan hebben om dat goed te kunnen matchen. Mm-hmm. En het tweede is, als je het aanbod gedreven maakt, dan voelt het alsof je echt iets krijgt, zeg maar. Gewoon in de schoot geworpen. Van hier heb je.
Maar geef eens een voorbeeld van aanbod gestuurd. Want naar mijn idee.
Dit is een voorbeeld van aanbod gestuurd. Hè, dat Quiet is aanbod gestuurd. Dus wij sturen het aanbod naar die members toe. Dus je krijgt gewoon letterlijk iedere week een mailtje waar je uit kan kiezen. Je mag naar de kapper. Je mag naar een pretpark. Je mag naar een restaurant. En dus dan krijg je het echt. En dat is ook een emotioneel een andere vorm dan wanneer het vraag gestuurd is. De meeste marketplaces zijn vraag.
Is het vraag gestuurd. Want je zorgt dat de vraag
een 10 is. Dus om iets toch onbewust in sommige gevallen over na te denken of je iets dus aanbod gedreven maakt. En dat is eigenlijk wat ik mee wil zeggen.
Dat is een goeie.
Dat is wel een keuze.
Ja, want kijk, wat ik. Als je namelijk de vraag heel erg heftig maakt, dan kan je namelijk als platform kan je het aanbod kan je ja een commodity van maken. Weet je, en dan kan je zelfs artsen, tandartsen, kan je een commodity van maken. Want jou of ik nou tandarts A, B of C. Ja. Weet je, ik weet precies, dus deze kies moet worden getrokken. Ja. Dus dat is het gevaar voor heel veel supply, voor heel veel aanbod. Ja. Dat je ja gewoon. Ja,
dat het commodity wordt dan.
Dat het commodity wordt.
Ja.
Dus dat vragen stuurt, zeg jij, dan heb je een platform. Is dat niet gewoon een aanbodsite waarbij mooie vraag is en dat push je dan naar die paar gebruikers? Oké, als dat de marktplaats is, ook goed.
Nee, dit is een omgekeerde, het is in die zin een soort omgekeerde marktplaats, zeg maar. Ja.
Ja. Oké, abonnementsmodel?
Ja, transactiemodel.
Wanneer wat?
Kijk, in de praktijk hebben wij gezien dat vaak bijvoorbeeld starten. Kijk, uiteindelijk een marketplace gaat om transacties. Hè? Dus een transactioneel model is eigenlijk, als je het hebt van waar de waarde moet zitten, is op de transactie, logischerwijs. Alleen om te starten is dat soms best wel lastig, want je hebt veel. Hè? Sommige marketplaces hebben bijvoorbeeld de waarde van een transactie is heel laag. Dus heb je enorm veel volume nodig om daar, als je ze al pak je 10%. Ja, nee, maar een gemiddelde transactiewaarde is, wij spreken 10 euro. Ja, dan moet je heel veel eurotjes, heel veel transacties hebben, wil je daar een beetje euro's aan verdienen. Dus dan kan het, en dat deden we bijvoorbeeld bij Werkspot, zijn we begonnen met een abonnementenmodel. Dus hebben we die vakmannen, die betaalden gewoon een vast bedrag per maand om te mogen reageren.
De aanbieders betalen dan een abonnement?
Vaak wel, ja. Maar het kan ook zijn natuurlijk dat het voor de consument zo interessant is om toegang te hebben tot het aanbod, of voor de consument, of voor de, de vraag in de partij, de klant, zeg maar, dat het ook interessant is om te betalen. Of combinaties van die modellen zie je ook wel. Dus het is eigenlijk altijd wel een abonnementsmodel of transactioneel. Het
hangt waarschijnlijk van het soort product af. Want laten we even zeggen, een verbouwing of zo, ik zoek een aannemer. Ja, dat doe ik één keer. Daar ga ik geen abonnement voor betalen. Aannemer precies. Aan de andere kant, die wil elke keer weer zijn diensten verkopen. Ja. Dus die komt dan meer in aanmerking.
Ja, dus daar vinden en het is vaak ook wel, zeker als startup bijvoorbeeld, om je runway langer te maken, kan een abonnementsmodel natuurlijk heel interessant zijn. Want je hebt redelijk voorspelbare inkomsten, zeg maar, in het begin. Tegelijkertijd is het altijd wel interessant om natuurlijk zo snel mogelijk wel, mijn mening is het om naar een transactioneel model te gaan. Omdat daar, bij platformen, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om de match en de transactie en het faciliteren daarvan. En vertrouwen, snelheid, gemak. Daar zit de toegevoegde waarde van een platform.
Ja.
Dus daar mag je het ook op verdienen. Zeg maar.
Oké, we waren bezig met verduurzaming van je woning, een platform. We hebben verkend dat er heel veel mensen daar behoefte aan hebben. En we hebben ook verkend dat er heel veel zonnepaneelbouwers, isolatiemakers, thuisbatterijmakers, dat die allemaal ook het aanbod willen doen. Ja?
Ja,
daar gaan we naar analyseren. Dat hebben we toch bij het verkennen gedaan, maar in je boek ga je daarna analyseren.
Ja.
Ik had vooral de uitgehaald, dus op een gegeven moment kan, daar hebben we het al een beetje over gehad, kan ik geld verdienen met mijn idee? En dan krijg je die hele discussie ook weer over dat transactiemodel. Hoeveel procent betaal je dan?
Ja.
Nettiebol.com met carnaval 15 of 7.
Ja.
Die 13% van thuis bezorgd waar veel over te doen is.
Ja, die discussie heb je natuurlijk. Kijk, en daarom is dat analyseren toch wel. Hè, je zegt van moet niet te lang bij stilstaan. Ben ik met je eens. Maar je moet wel kijken van hoe zit die markt nou precies in elkaar? Weet je wel? En waar kan ik eventueel nu of op langere termijn, hè, waar kan ik mijn geld gaan verdienen? Nou, als je begint met een abonnementenmodel, heb je die hele discussie ook niet. Hè, van take rate, zeg maar. Hè, want je vraagt gewoon een bedrag en blijkbaar waar willen mensen dat ervoor betalen voor toegang? Op het moment dat je percentage gaat vragen. En dan wordt het heel erg zoeken van ja, waar zit nou, wat is nou de toegevoegde waarde van mijn platform en wat willen mensen daar voor betalen? Dus dat is het knopje waar je eigenlijk continu aan zou moeten draaien.
Ja, want ik wou net gaan zeggen, je moet het in één keer goed doen, want je kunt moeilijk weer aan die knop gaan draaien.
Ja, meest meer of min.
Ja, kijk, ik denk dat hoge, steeds ophogen is natuurlijk, dat zie je wel steeds vaker. Meestal begint je wel, lager.
Als je te hoog begint, dan komen de klanten niet eens.
Ja, dat denk ik ook. Dus meestal zie je ook dat het vaak lager begint. Hè. Al die platformen beginnen rond de 5-6% en langzaam bouwen ze dat op. Okay, en thuisbezorgd, inclusief bezorging, gaat richting over de 20% volgens mij. Als je het ook nog laat bezorgen.
Maar dat verhogen, dat hoorden we net ook bij bol.com of zo. Ja. Dat zet wel kwaad bloed. Je maakt je klanten afhankelijk van je platform, van je marktplaats. Ja. En dan ga je aan die knop draaien. Nou, dat vinden ze niet leuk.
Ja. Ja, absoluut. En ik denk ook, je creëert ook een enorme afhankelijkheid. Hè, van, er zijn twee manieren waarop die afhankelijkheid wordt gecreëerd. Enerzijds natuurlijk alle business via het platform. Ze kunnen niet zonder thuisbezorgd. Je kan niet zonder bol.com, zeg maar. En dus ontstaat al snel het gevoel van, ja, als jullie de marge verhogen, zeg maar, ik kan geen kant op, zeg maar. Ja. Je zit in een squeeze.
En ben jij het ermee eens dat als je de behoefte krijgt om aan die knop te draaien, dat je dan misschien beter kunt proberen je markt te vergroten dan je tarief te verhogen?
En dat zie je eigenlijk ook bij thuisbezorgers. Dus het is echt een winner takes it all markt, noemen ze dat dan binnen marketplaces. Ja. Dus daar is gewoon de filosofie is. En daar kun je van alles van vinden, maar de grootste wint, zeg maar. Want daar, je zit in de broekzak van die consument. Je pakt thuisbezorgd, dan is het makkelijkst, daar zit alles in. Je ziet daar ook alweer heel veel ruimte ontstaan voor juist andere spelers. Die zeggen, wij doen het anders of voor minder. Ik vind een heel mooi recent voorbeeld, Beter Boeken. Hè? Dus het alternatief op booking.com. die hebben 2 miljoen opgehaald met een crowdfunding eind vorig jaar. Die zijn eigenlijk in de bres gesprongen toen beterboeken.nl of .com denk ik, weet ik even kijken. In het begin van de coronacrisis kreeg booking.com natuurlijk flinke staatssteun. Dus heel veel reactie opgekomen, negatief. En deze jongens en meiden zijn opgestaan en die hebben eigenlijk gezegd van joh, we gaan een alternatief bieden voor booking.com met eerlijkere tarieven en ook gewoon een eerlijkere businessmodel, zeg maar. En dus je ziet eigenlijk dat op het moment dat je dat dit soort partijen te ver gaat, dan dit vind ik een heel mooie manier waarop je ziet dat de markt zichzelf ook weer gaat corrigeren. Omdat er gewoon te veel macht is. En
werkt dat ook? Want de poging snap ik, maar de markt corrigeert zich pas als dat ook succes heeft.
Nou, tot op heden zie je nog maar weinig, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn, zie je nog maar weinig resultaat van die correcties. Het is al heel vaak geprobeerd om thuisbezorgd bijvoorbeeld lokale alternatieven voor thuisbezorgd
op te zetten. Het is niet voor niks dat winner takes all, want je hebt netwerkeffect.
Ja, dat klopt. Ja,
ja. Ja, ik ben nu bij beterboeken.nl. Inderdaad, super sympathiek. Super sympathiek. Maar ja.
Maar?
Maar het is natuurlijk kansloos. Ja, het is heel pijnlijk.
Ze hebben serieus geld opgehaald. En volgens mij hebben ze ook heel veel hotels al achter zich. Nou, dus ik vind dit wel een goed...
Weet je wat ik een goed voorbeeld vind ook?
Een goede kans hebben.
Dat is die... ik ben natuurlijk die naam nu kwijt. Maar dat kwam langs artikel over gelezen. Een paar maanden geleden voor een bookstore. Dat boeken in Engeland, independent bookstores, die hebben om Amazon te ontwijken, hebben ze een marktplaats gebouwd om een eerlijke marktplaats voor boeken. Ja. Dat je niet naar Amazon gaat.
Ja. En is in Nederland ook een initiatief.
Ook geld opgehaald. Ook heel moeilijk voor
ze. Heel moeilijk, ja. En volgens mij is dat initiatief in Nederland heeft ook niet gered. Of is in ieder geval nog niet zo...
Nog geen serieus
alternatief. Dus, maar het geeft wel aan dat op het moment dat je dus te ver gaat... En die take rate wordt te groot, zeg maar... Dan gaat die markt wel in beweging komen met alternatieven.
Ja.
De vraag die we in het boek proberen te beantwoorden van kan ik nou geld verdienen met mijn idee? Ja, dat betekent wel, en als we dan even weer terughalen naar onze case, verduurzamen. Dan moet je heel goed snappen van oké, wat zijn nou bijvoorbeeld de marges in die business, zeg maar. En en waar zit de pijn? En als ik die wegneem, heb ik dan genoeg toegevoegde waarde om daar ook wat aan te kunnen verdienen. En dat is denk ik een sommetje wat je alleen maar kan maken door je heel goed te verdiepen in die huidige markt, zeg maar. Want je gaat tussen een markt zitten die er al is natuurlijk. En je gaat je tussen transacties wringen die al plaatsvinden. Ja. En daar ga je proberen het allemaal net iets makkelijker, leuker, beter, soepeler te laten verlopen. Eerlijker misschien ook wel, als dat je ambitie is. En daar ga je dan wel. Maar daar ga je wel een stukje marge voor vragen, zeg maar. Ja, dan moet je wel heel goed weten. Ja.
Dit gedeelte af te ronden wil ik graag even uit je boek citeren. Prachtig citaat. Een klant bestelt een pizza bij mij. Dat is €7. Thuisbezorgd stuurt de bestelling digitaal door naar mijn zaak. That's all. Daarvoor betaal ik €1.04 aan thuisbezorgd. Ik moet de ingrediënten kopen, de pizzas bakken, apparatuur afschrijven, de huur van mijn zaak betalen. Net als de scooters, benzine, het onderhoud en de bezorger. Ja. Mooi.
Ja, maar waar die man natuurlijk aan voorbij gaat, is dat hij begint, die klant bestelt een pizza bij thuisbezorgd. Of die klant bestelt een pizza bij mij. Dat doet hij niet. Ja, omdat hij die man zo leuk vindt. En daar zit marketing. Je kan best zeggen dat die kosten daarvoor. Ja, dat is logisch dat je dat dan via thuisbezorgd gaat. Ergens is het ook wel weer verklaarbaar. Hij mist wel hij is verantwoording. Voor
het is je customer acquisition cost. Dat is het eigenlijk. Ja. En dat is dus een euro. Nou, oké. Okay. Ja. En
dat
is
best reëel, weet je wel. Ja. Op een pizza, zou je zeggen. Maar ja, dat...
Het voelt niet goed. Dat is een beetje...
Ja, dat is apart.
Dat is het ook, weet je wel. En ik denk dat platforms zich daar altijd heel erg bewust van moet zijn. Van die rol. Dus inderdaad dat het nog leuk moet blijven voor die ondernemers. Moet aan twee kanten.
In de technologie hebben we het nog nooit gehad over de value proposition canvas. En wel over de business model canvas, maar die wil ik niet behandelen. Die staat ook in je boek, maar die wil ik niet behandelen, want die vind ik te oud. En dat weten we nu wel. Maar ik vind het wel leuk als je iets vertelt over, en dat zit in het hoofdstuk dus analyseren. Iets vertelt over de value proposition canvas. Wordt heel veel gebruikt. Bijna ieder nieuw digitaal product, die wordt er weer bijgehaald.
Ja.
En ik vind het wel aardig dat mensen die daar nooit mee hebben gewerkt of wel hebben gewerkt, jouw kijk erop.
Ja, ik denk dat je het is een onderdeeltje inderdaad van het Business Model Canvas. En het is eigenlijk later gekomen. 5 jaar nadat dat Business Model Canvas was, heeft Osterwalder dit bedacht. En eigenlijk ook omdat dit gewoon veel compacter is. En je heel snel dwingt om te kijken, maar waar zit nou de behoefte van mijn gebruiker? En hoe ga ik die behoefte invullen? En hij noemt dat dan natuurlijk de pains en de gains, zeg maar. En de pains zijn dan vooral, en het begint natuurlijk altijd bij de pain, weet je wel. Dus heel duidelijk scherp in kaart brengen. Als wij het nu hebben bijvoorbeeld over verduurzamen van woningen bij consumenten, wat is dan echt de pijn die consument ervaart?
Nou, Herbert, wat is echt je pijn om je huis nog meer te verduurzamen dan je nu al hebt gedaan?
Dat ik niet weet wie wat aanbiedt. Wat de mogelijkheden zijn om het te verbeteren, sowieso. Maar ook wie dan de aanbieders daarvan zijn. Want ik zit altijd zonnepanelen, dat heb ik ooit gedaan. Maar ja, je gaat maar wat googlen. Je vindt wat leveranciers. En je hebt
betrouwbare
geen
informatie. Dat
je hebt geen idee wie betrouwbaar is, wie goed is. Of een aanbieder die product, die komt met zonnepanelen aan. Maar waar komen die vandaan? Wat is hun vakkennis? Je hebt geen idee. Dus wij hebben toen met die zonnepanelen bijvoorbeeld, we hebben geloof ik van 3-4 partijen offerten gevraagd. En dan krijg je langzamerhand wel een idee. Maar het kost heel veel tijd en energie.
Ja, het kost heel veel tijd en energie. Dat vergelijken kost heel veel tijd en energie bijvoorbeeld. Ja.
En vaak denk je, als het allemaal geïnstalleerd is, passen. Oké, zo had ik het moeten doen.
Ja.
Maar voorlopig doe ik het nooit meer.
En als je daarover nadenkt, wat had jou geholpen?
Het is een beetje het voor de hand liggende antwoord. Maar weten wat een betrouwbare club is.
Ja.
Die al die kennis in huis heeft en die helpt.
Ja, en wat zijn...
En dan, kijk, waar je dan als consument snel aan denkt, is de consumentenbond bijvoorbeeld. Dus ga je eens kijken of die soms wat onderzocht hebben.
Ja.
Dus dat is dan een uitweg.
Ja.
Maar als het gaat om het opknappen van je huis als geheel. Hè, het verduurzamen van je huis als geheel. Dan is dat toch niet helemaal de aangewezen instantie. Omdat die doen nog veel meer andere dingen. En zijn eigenlijk te weinig gespecialiseerd in dat soort vraagstukken.
Ja, en jij hebt het hier nu specifiek over zonnepanelen. Hè, maar het verduurzamen van je huis is natuurlijk... Daar kan je ook integraal... Jij hebt al besloten dat je zonnepanelen wil. Maar je kan er ook nog wat abstracter naar kijken. En je moet verduurzamen. Waar begin ik met de warmtepomp? Ja. En je hoort allerlei dingen, maar waar begin ik? Nou, je hebt hier nu, noem je al, hè, heel wat paints noem je dat dan. En die vul je dan eigenlijk in dat canvas, zeg maar. Dan aan de rechterzijde. En de gains, daar vroeg ik net al even naar. Wat zijn dan de dingen die jou daarbij zouden helpen om die pijn te verzachten? Of om het zelfs op te lossen, zeg maar. En wat je ook nog schrijft aan de rechterkant. Want dat canvas bestaat uit twee delen. Een rechterdeel en een linkerdeel. En links schrijf je eigenlijk alles op wat die consument moet doen. Dus je hebt een taakje, je huis verduurzamen. Vervolgens loop je tegen allerlei problemen aan. En dat zijn jouw pains, weet je wel. Dus die heb je net genoemd. En vervolgens heb je ook nog van, als die pains zouden weggenomen kunnen worden als dit en dit en dit voor mij geregeld zou worden, zeg maar. Dat is eigenlijk de rechterkant van dat canvas. En daarvoor moet je dus even heel goed verplaatsen in die consument, eindgebruiker, jouw doelgroep. Het helpt ook om dan bijvoorbeeld persona's te maken, om die doelgroep wat beter in kaart te brengen. Nou, en dan vervolgens ga je naar de rechterkant. Ja, eigenlijk is dat dan, en het klinkt een beetje plat, een invuloefening. Is van, ja, dan ga je, dat is jouw product. Jij gaat daarmee oplossingen bieden voor al die pains, zeg maar. En je gaat, en dat zijn, die oplossingen zijn de gains, zeg maar. Hetgeen waar jij blij van wordt, dat ga je maken. Dat ga je faciliteren met een digitaal product of dienst. Nou, dan moet je wel heel goed, want het lijkt heel makkelijk. Zo'n invuloefeningetje aan twee kanten. En als het in balans is, ben ik klaar. Maar het komt natuurlijk vaak wel op neer dat die echte problemen rondom verduurzamen, die zijn heel complex. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over, daarom voel ik al net een beetje naar een abstractie. Kijk, abstractielevel. Kijk, zonnepanelen is gewoon vergelijken van leveranciers. Dan zou je kunnen zeggen, oké, ik maak een vraag- en aanbodplatform voor zonnepanelen in installateurs. Die kan ik dan vergelijken op prijs, op kwaliteit, op referentie. De usual dingen die je in zo'n platform zou verwachten. Ja, zeg maar. Ja. Maar als je verduurzaam wat complexer maakt, dan heeft het ook te maken met isoleren. Want ja, zonnepanelen heeft niet, en een warmtepomp heeft geen zin als je huis niet geïsoleerd is. Of dus eigenlijk wil je een soort van plan hebben, zeg maar. Dan wordt het weer een heel ander vraagstuk. Ja. En van ja, hoe zorg je ervoor? En een plan wat je gaat uitvoeren om. En je hebt financiering nodig. En er zijn ook subsidies. Probeer dat maar samen te laten komen, zeg maar, in een platform, in een service. Die echt belooft. Die doet wat het belooft, zeg maar. Want dat is ook nog vaak een heel groot verschil. Hè? Van je weet dan wel wat die consument eigenlijk wil, maar om dat dan echt daadwerkelijk voor elkaar te krijgen in een platform als digitale dienst, zeg maar, dat kan heel complex zijn omdat daar heel veel bij komt kijken. Niet alleen technisch, maar ook vooral partners die samen moeten werken, et cetera.
Ik heb een vraag tussendoor die oppopt. Hier heb je al vaak over nagedacht dat er zo'n marktplaats moet komen voor duurzaamheid, om je huis te verduurzamen. Wat als je nu gewoon een ballpark, wat kost dat om zo'n platform te maken? En wat is die business case? Hoe snel is dat eruit? Want ik dacht even aan Vattenfall, die dat probeert. Weet je wel? Maar vertrouw ik Vattenfall voldoende dat ze onafhankelijk mij goed advies geven? Dat is de hele tijd
gek, ook. Want zij verkopen energie. En daarom, tegelijkertijd gaan ze jou helpen om minder energie te verbruiken.
Ja, apart. Ja. Maar wat kun je een ballpark, als je dat gewoon bouwt? En dan denk ik even aan wat Werkspot kost of PRB. Want daar ben je allemaal bij betrokken geweest.
Ja, nou, PRB niet, maar Werkspot wel en Young Ones inderdaad.
Oh ja, Young Ones heb je gedaan.
Young Capital, ja. Wat kost het om zo'n platform neer te zetten?
Nou, je kan gewoon vertellen weet je, was de eerste versie een 500.000 of 1 miljoen?
Nee. Ik denk dat je praat eerder in tonnen, zeg maar, of een paar tonnen, 1-2 ton misschien, om een eerste versie neer te zetten. Ja. En dan heb je echt al een Young Ones-achtig platform, zeg maar, rond die.
En of je dat snel terugverdient, hangt natuurlijk heel erg af van het soort product en diensten waar je over gaat.
En het transactiemodel. Ja.
En ik denk ook, voordat je die investering gaat doen, ga je eerst misschien nog 10, 20, 30k investeren in zo'n validatie. Snap je? En dat doe je stapje voor stapje.
Dat is wel mooi, want dan komen we zo bij het derde. We hebben er 8, hè. Valideren. Dan gaan ze zo wel iets sneller. Maar even dus dat valideren. Ik had opgeschreven, daar hebben we net al over gehad. Je moet het valideren, maar dan kom ik altijd met mijn vaste voorbeelden. Met mijn Apple smartwatch, die is ook niet gevalideerd. En ik las van de week 100 miljoen nu verkocht. Dat is toch gek, hebben 100 miljoen van die dingen alweer verkocht.
En ze gingen moeilijk in het begin. Hè? Ik heb nog een keer even tussendoor.
Ja, dat is leuk tussendoor.
Ik heb een keer een foto gemaakt. Ik was met mijn vrouw, waren we gaan winkelen in Oberhausen. Het slaat helemaal nergens op, maar we waren daar toevallig. En een of andere mol aan de rand van de stad. En daar, Apple Shop, leuk even kijken. Ja. En daar was een grote tafel met allemaal iPhones en er allemaal mensen daaromheen. En er was een grote tafel met allemaal iPads, allemaal mensen daaromheen. Ja. En er was een opstelling met Apple Watches. Ja, ja, leeg.
Mooi. Mooi.
Leeg. Dat was ja. En dan ben ik inderdaad mee thuisgekomen. En heb ik iedereen laten zien. Getwitterd en zo natuurlijk.
Ja, goed.
En intussen 100 miljoen toch nog verkocht. Ja, de aanhouder wint toch, hè, wat dat betreft.
Ja, dat is mooi. Dan moet ik denken aan, ik was in Los Angeles in 2015. Dan had je een Apple Store en daarnaast een Microsoft Store. En die Apple Store helemaal vol. En gefoten gemaakt. En die, weet je, de Xbox en de oude hip. Die ging Microsoft ook hip doen. Ja. Dus naast Apple zitten. Niemand.
Ja,
zo grappig. Dat ze een HoloLens natuurlijk. Ja. Dus was iets later.
En toen hadden ze ook nog eens een keertje een video gemaakt. Dat ging over de Microsoft Store in het algemeen. En allemaal Microsoft mensjes. Die dan gingen dan een dansje doen. En ja. Zo. Dat was goed, zo pijnlijk.
Oh, Microsoft moet helemaal niet hip zijn. Moet gewoon degelen. Oké. Okay. Dus dat valideert, maar dat hebben we wel gehad. Toch?
Ja, maar het wel.
Ja, dat hebben we wel gehad. Ja. Dus dat helemaal niet nodig is als je het voor hele coole producten doet. Of hele moeilijke producten. Kijk,
ja, er zit altijd een stuk. Uiteindelijk neem je altijd ondernemersrisico. En wat ik ook wel mooi vond. Ik luisterde een podcast met jou terug, Ben. Waarin Herbert jou interviewde. En toen had je het over timing. Van een start-up waar jij mee bezig was.
Ja, ja.
En over geluk, zeg maar. Daarin. En dat speelt hier natuurlijk ook timing. En ik een mooi voorbeeld vind ik wel. Je had net al even over Young Ones. Van Young Capital. En zij zagen natuurlijk. Young Capital zag ook Temper opkomen. En dacht van. Hey, weet je wel, wij moeten ook die markt van freelance. Van de gig economy, zeg maar. Daar willen wij ook een speler in zijn. Ja, en dan kun je zeggen van oké, we gaan dat hele traject valideren. Maar eigenlijk was het al gevalideerd, want Temper deed het al.
Ja, Temper deed het,
dus ja. Je kan natuurlijk ook dan juist de keuze maken en zeggen, joh, weet je wel, we gaan het gewoon maken. En met hier en daar pakken we wat risico. Dus ik ben het daarin ook al wel met je eens op het moment. Er zijn twee redenen om het niet te doen. Eén is als je echt een nieuw product in een nieuwe markt gaat lanceren. De iPads van deze wereld. Ja, dan heeft het helemaal geen zin. Dan is gewoon neem je gewoon het risico en ga je het gewoon doen. Of als je gewoon een bewezen product in een bewezen markt, dat je gewoon hetzelfde gaat doen eigenlijk. Weet je wel? Dan heeft het zich ook al bewezen. Maar alle andere dingen, dan loont het wel om te gaan valideren. Misschien is dat een mooie.
Ja, is mooi. Even een smoke test uitleggen. Is altijd leuk.
Ja, dat is eigenlijk de volgende stap, of een stapje in het valideren. Dat is natuurlijk het echt praktisch maken. Ik zeg altijd, wij doen geen wetenschappelijk onderzoek of geen wetenschappelijke experimenten. Maar natuurlijk het beste is natuurlijk als je gewoon een prototype van je product gaat maken. Zowel aan de vraag als aan de aanbodkant. Waarin je gaat kijken of je die klant kan bereiken. Hè, dus via welke kanalen. Hè, dus welke marketingkanalen zet ik in om die klant op mijn pagina te laten landen. En met welke boodschap. En liefst ook nog te valideren of er een transactie plaatsvindt. Hapt hij dan eigenlijk ook op mijn verhaal? Wil die klant worden eigenlijk, zeg maar? Wil die het gaan gebruiken? En wij noemen dat dan een smoke test. Dus dan zetten we eigenlijk gewoon een hele fake service neer. We hebben dat wel eens gedaan, ook bijvoorbeeld met telefoonreparatiedienst, zeg maar, een soort vraag- en aanbodplatform voor telefoonreparaties. Dan zet je gewoon die service, zet je gewoon op. Je maakt een landingspage en je activeert het, zeg maar, gewoon via social media. En vervolgens zeg je tegen de klant, als hij heel door de funnel is, van ja, sorry, het bestaat nog niet.
Ja, dat is een mooi te bedonderen.
Maar je krijgt wel 10% korting bijvoorbeeld om je telefoon bij die en die reparateur te laten maken. Want ja, dit is wel goed.
Als je al je gegevens achterlaat.
Ja. Ja, je moet natuurlijk,
Ik krijg je 100 euro.
Je maakt je kans op een iPad.
Oh, wat een boeven zo allemaal dit.
Wat wij deden was wel echt, je wil je telefoon laten maken. Hè, dus
ik ben niet meer serieus.
En dan 10% korting is mooi meegenomen, denk ik.
Ja.
Dus ik denk, hè, dat is een hele goede manier om gewoon die waardepropositie, hè, om die te toetsen. En dat doe je natuurlijk aan twee kanten. Want je hebt de vraagkant en je hebt de aanbodkant. En in principe kun je allebei die kanten op die manier toetsen. En kijken of dat werkt. En dan weet je echt zeker of het gaat vliegen. Maar je kan ook allerlei data verzamelen. Bijvoorbeeld, wat kost het eigenlijk om iemand door zo'n funnel heen te krijgen. En die transacties te laten plaatsvinden. Hoeveel media kost, hoeveel spend heb je dan uitgegeven, zeg maar, voor zo'n transactie. En dan weet je ook een beetje wat het kost als je gaat opschalen, zeg maar. En wel, want je hebt nog geen netwerkeffect. En dat zul je toch in eerste instantie zelf aan moeten jagen. En dan is wat je dan noemt pay for performance, zeg maar. Dus gewoon betaalde advertenties of media, is dan the way to go. En om op te schalen wil je wel weten ongeveer wat die kosten gaan zijn. Dus dit zijn allemaal informatie die je ook al in deze fase gaat verzamelen.
Ja, en we waren bij de marktplaats voor je woning, energie.
Nou ja, vertaal dat dan eens door. Hè? Dus als je nu zegt van oké, ik ga allerlei aanbieders op het gebied van verduurzamen, die wil ik bereiken. Nou, dan zou je kunnen zeggen van ik ga een landing space maken voor alle partijen die iets doen met verduurzamen. En ik ga proberen om ze bijvoorbeeld te converteren op een abonnementenmodelletje, zodat ze al die vragen krijgen, een soort van lead model, zeg maar. Nou, en aan de andere kant, de consument, kun je ook op die manier zeggen van oké, wij hebben de oplossing, jij wil je huis verduurzamen, meld je aan voor ons platform en wij komen met een integrale oplossing hoe jij je huis moet verduurzamen. Daar maak je een landing page voor en dat probeer je aan te jagen en zo probeer je dan mensen door die funnel te krijgen. Ja.
Dit staat altijd in de theorieboeken. Wordt het in de praktijk ook echt gedaan?
Ik zie het ook al veel. Gewoon echt het mooie is, agencies doen dit natuurlijk, of consultants misschien. Maar je ziet het ook steeds meer in dat bedrijven dit zelf gaan doen. Je ziet steeds meer een cultuur ontstaan waarin bedrijven zelf of eigen innovatieteams hebben. Die op deze manier misschien wel binnen hun bestaande klantbase gaan toetsen. Van oké, zitten mensen hier nou echt op te wachten met AB-testen? Het is ook natuurlijk een vorm van, je kan het ook als een AB-test in je bestaande klantbase natuurlijk toepassen.
Sure.
Dat zie je wel, die cultuur begint wel steeds meer te ontstaan. En ik denk dat het goed is, want daardoor krijgen we wel steeds relevantere producten.
Top. Nou, we hebben het allemaal verkend, geanalyseerd, gevalideerd. Nu moet je vervolgens jou gaan voorbereiden. Ik vond de business case, geloofde ik wel. Het founding team geloofde ik ook wel.
Ja.
Ik bleef hangen bij de roadmap. Want... Ja. Oh ja, dat hebben we eigenlijk al gehad. Weet je, of de shelf zelf ontwikkelen met een partner, wanneer wat te doen. Hadden we daar een voldoende antwoord?
Ja, we kunnen toepassen op onze case. Hè? Van, zou je dit nou met een SaaS-product kunnen...
Nee, het is te specifiek volgens mij dit.
Maar ik denk dat het al redelijk specifiek is.
Ja, zeker dit ook, moet zelf.
Dus kijk, die SaaS-producten, wat die natuurlijk aanbieden is van... Oké, je hebt de aanbodkant, dus laat gewoon bijvoorbeeld de aanbieder zichzelf inschrijven. Maar vervolgens heb je natuurlijk hier heel specifiek te maken met... Ja, wat komt er nou bij kijken op het moment, bijvoorbeeld voor zonnepanelen? Hoeveel ruimte is er op jouw dak? Nou, dan moet je dat gaan berekenen. Hoeveel panelen erop kunnen om een offerte te kunnen maken, et cetera. Nou, dan krijg je al heel specifieke informatie... Die in zo'n SaaS-product zit dat gewoon niet. Dan moet je al maatwerk gaan maken. Dus dit geeft ook weer aan hoe snel je best wel binnen die marketplaces op maatwerk uitkomt, zeg maar, maatwerkoplossingen. En dan is nog de vraag, ook wel een terechte vraag, ga je zelf je eigen team bouwen en ga je het zelf maken of ga je dat met een partner doen? Ik denk altijd wel dat je... rond agencies hangt vaak natuurlijk er hangt niet een zweem over van dat ze alleen maar uurtje factuurtje werken. Maar ik denk juist dat daar heel veel kennis zit. Dus je kan heel snel een kickstart maken. En als je een eigen team hebt, moet je het allemaal zelf uitvinden. Wat ook prima is natuurlijk. Maar misschien is het wel in de runway is korter als je gewoon de kennis inhuurt en je gaat gewoon. En uiteindelijk ben ik er wel van overtuigd dat je... Software is uiteindelijk je kerncompetentie, hè? Want je bent een platform.
Ja.
Dus moet je het in huis halen. Het heeft
uiteindelijk.
Uiteindelijk moet je het altijd in huis halen.
Sta ik helemaal achter. Ja, en IP, hoe doen we dat? Daarom is het ook om alles in huis te hebben, heb je alle IP
met een partner gedrukt. In principe moet je er natuurlijk voor zorgen dat dat van jou is. Weet je wel? Dat wat je maakt.
Precies.
Moet je gewoon mee kunnen nemen. Weet je, en dat is nu bijvoorbeeld bij Young Ones doen we dat ook. Hè. Zij hebben nu een eigen ontwikkelteam. En wij hebben gewoon een handover naar hun team. En zij trekken het verder. En dan heb je echt een nieuwe business gebouwd.
Ja, jouw businessmodel wordt daardoor wel magerder.
Ja, daar ben ik mee eens. Wij moeten continu kijken van waar kunnen we aan de voorkant helpen. En je bent veel minder, je kan veel minder leunen op... steeds terugkerende...
Ja, recurring revenue.
Recurring revenue.
Ja. Oké. We hebben ons voorbereid. Dan moet je van jou... We gaan nog steeds aan het bouwen. Hè? Mijn favoriet onderdeel is altijd bouwen.
Ja, iedereen wil altijd meteen aan bouwen.
En bouwen, mooi. En dan gaat het stuk. En dan bouw je het opnieuw. Want daar heb je veel van geleerd. Ja. Maar soms is het heel groot. Dan mag het niet stuk gaan.
Ik dacht, we zouden eindigen met succes.
Ja.
Nee, we moeten nu eerst nog even kijken... Dat die rode,
begroten
moeten we nog. Wat ik interessant vond.
Begroten.
Begroten.
Is dat niet een beetje laat?
Ja, je kan pas. Kijk, je kan natuurlijk. Je weet nu pas. Eigenlijk, je hebt natuurlijk nu al wel wat kosten gemaakt. Hè, om erachter te komen van. Ja. Is mijn idee een goed idee? En, maar nu als het goed is, heb je nu wat informatie verzameld. Van oké, om dit groot te maken. Ja. Heb ik dit nodig? Ja, heb ik dit bereik nodig? Ja. Heb ik zoveel klanten nodig aan die kant? Heb ik zoveel klanten nodig aan klanten aan de andere kant? Dit wordt een beetje mijn verdienmodel. Ja. Dus nou, dit is wat ik nodig heb om te starten. Dus vandaar dat we nu. Echt een beetje serieuze begroting gaan maken.
Ja, maar ik word wel grappig, want ik zat naar jouw PNL voorbeelden te kijken. Ja. De profit and loss voorbeelden. Ja. En wat mij wel opviel, thuisbezorgd had een hele andere PNL.
Ja.
Je had een hele klassieke, netjes wat inkomsten, wat kosten. Ja. Nou, dan houd je wat over of niet. Ja. Nou, maar na 2-3 jaar hou je wel wat over. Ja. Ja. Nou, dat hebben ze allemaal niet gedaan. Dus mijn vraag is, waarom zo traditioneel. Ja. En niet alleen maar op de groei. Geld ophalen. Nog meer in die kosten beuken. Want je moet marktdominatie.
Dat is een beetje we hebben hier een lang discussie over gehad. Ik en Joost ook. Joost, welke weg kiezen. Ik heb het samen met Joost geschreven. En hij is ook een van de founders van Werkspot. En ook een van de founders van Freshhead, zeg maar. Dus we hebben het samen geschreven. Dus,
Maar je had een discussie met Joost?
Ja, we hadden hier een discussie over van. Hey, je hebt eigenlijk, we hadden het net al even genoemd, die winner takes all strategie. Hè? Dus je wordt gewoon de grootste, je pakt gewoon de hele markt, zeg maar. En dat zijn dan inderdaad de P&L's die daarbij horen, is verlies maken. En zoveel mogelijk markt pakken. En dat zie je eigenlijk nu bij thuisbezorgd, maakt volgens mij nog steeds verlies. Uber, heeft wel eens een keer. mij, ik weet niet of ze ooit al een keer zwarte cijfers hebben
volgens
gedraaid.
Mij niet, hoor. Nee. Gaan ze ook nooit doen.
Die hebben echt een andere strategie. Hè. We hebben echt gewoon die markt vergroten.
Wanneer kies je die strategie en wanneer kies je jouw keurige Nederlandse PNL?
Ja, precies. Dat heeft denk ik vooral. Kijk, wij hebben het boek natuurlijk geschreven echt voor praktische mensen die gewoon denken van die niet de ambitie hebben om bij wijze van spreken. Nou ja, mag voor mij best, maar er zijn er maar heel weinig die dat lukt om echt zeg maar weer de Uber van hun markt te worden, zeg maar. En dat is een prima ambitie, maar de realiteit is gewoon zeker hier in Nederland. Anders, weet je wel. En de realiteit is dat je uiteindelijk kun je best wel investeerders vinden. Maar na een jaar of 5-6, dan is het wel tijd om een keer zwarte cijfers te gaan draaien.
Dus dat impliceert dat jij zegt in Nederland bouw nooit een marktplaats waarbij je. Nou ja, thuisbezorgd is het ook gelukt.
Ja, tuurlijk, het kan wel. En ik vind het ook een heel mooie ambitie. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel kansen voor marketplaces.
Okay, je gaat er
die
daar net naast zitten.
Die daar net naast zitten, weet je wel. En ik denk eerder dat het een. Dat het toeval is als het zo groot wordt, zeg maar. Ja. Dat je tot die tijd gewoon heel reëel een onderneming kan bouwen op basis van een marketplace model.
Ja. Oké.
Okay. En dat is misschien wat minder sexy. Maar,
het is veel flauwer.
Ja.
Het is minder spannend.
Ja, maar en soms. Tegelijkertijd bijvoorbeeld, kijk dan toch even naar onszelf met Werkspot. Dat is een hartstikke mooie business die daar nu staat, zeg maar.
Je schreef ergens wel, dus wat was dat Werkspot? Is al 13 jaar een start-up. Waarom moet dat 13 jaar een start-up zijn?
Ja, dat is nu de huidige CEO die dat heeft gezegd in het interview. Daar kun je ook over discussiëren. Zeker ten tijde van het interview ook echt nog steeds op zoek naar het juiste businessmodel. Wij hadden een abonnementenmodel. Toen is Werkspot verkocht. Toen wilden zij meer naar transactioneel. Logisch, want die stap moest echt wel gemaakt worden. Alleen transactie dit zijn vrij grote transacties. En het nadeel van marketplaces is dan natuurlijk dat mensen het platform willen gaan omzeilen. Dus die transactie niet via dus niet op het platform plaats willen laten vinden. En zij hebben dus uiteindelijk voor gekozen om dat dus te voorkomen. Om te zeggen, oké, wij worden toch meer een soort van lead generatiemodel. Dus wij leveren betaald leads aan aannemers. En die koop je gewoon. Je koopt gewoon leads dus. En dan ga je proberen daar zelf een opdracht uit te halen. Zeg maar dus ze zitten dus niet op een percentage van de bouwsom. En dat is een bewuste keuze. En dat zie je vaak bij platformen waar dus grote transacties plaatsvinden. Waarbij het loont om buiten het platform om uiteindelijk die deal te maken. Is dat zij dus toch andere verdienmodellen moeten kiezen. Zeg maar.
Daarom is Peerbean natuurlijk ook lastig.
Ja, en Peerby is ook in die zin. Die hebben nu een nieuw model. Hè. Die hebben nu een abonnementenmodel, een access model. Ah, en ze hebben net een nieuwe investering opgehaald. Voor eind vorig jaar ook, volgens mij. En zijn dus nu naar een soort van. Je betaalt als consument gewoon een vast bedrag per maand. En dan heb je toegang tot al die. Producten.
En gaat goed?
Ja, het is al eventjes geleden dat ik Daan heb gesproken. Ik denk dat dit is weer een nieuwe poging. En ja, het is alleen maar bewonderenswaardig om te zien hoe. Kijk, zij zijn dus ook al 15 jaar een start-up, zeg maar. Of misschien 10 jaar. Ik weet niet hoe lang Daan precies bezig is. Maar. Ze blijven zoeken naar het juiste verdienmodel. En ergens is het nog steeds een heel mooi streven, zeg maar. En ook heel logisch wat ze proberen na te streven. Ook alle maatschappelijke ontwikkeling. Het hele plaatje klopt. Maar op de een of andere manier lukt het niet om daar een goed verdienmodel aan te koppelen.
Pierby, dat is toch dat je elkaar grasmaaiers leent?
Ja,
of zo, hè?
Ja, lenen van...
Ja, okay, dus, ja. Nou ja, en boormachines. Om daar toegang te krijgen, moet ik een abonnement betalen. Ja. En als ik spullen wil uitlenen, dat doen mensen gratis aan elkaar? Hoe werkt dat?
Ja, dat een nieuwe verdienmodel durf ik even niet precies te zeggen hoe dat zit. Okay. Hè? Of dat je daar dan bijvoorbeeld iets voor krijgt. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat je daar wel een soort van dan iets aan kan verdienen. Dat is misschien ook
dat
niet.
Dat is meteen een vraag die ik dan heb. Ja, of dat dan ook via een abonnementenmodel gaat.
Ik denk dat het een keuze is, denk ik. Maar of dat in het abonnementenmodel geïntegreerd is een goede vraag. Dat durf ik niet te zeggen.
Okay. Dat is interessant, hè, dat al voor die verschillende services een ander model moet komen. Anders gaan mensen omzeilen. Of het is transactie.
Dat is dus ook, daarom maakt het ook zo ontzettend, ik vind het daardoor dus zo onwijs boeiend, zeg maar. Dus als je er even induikt, dan kom je dus allemaal tegen dit soort problemen.
Elke markt weer anders.
Elke markt is anders. En dat maakt het dus ook lastiger. Om het te zeggen van oké, dit is gewoon één SaaS-productje waarin je.
Wat is nu, dus Peerby doet nu de abonnement, is nu de nieuwe hoop. Hoe doen ze het als jij schoonmaaksters via een platform, zo'n appje bestaat? Ja, Helpling. Dus hoe doen ze dat dan? Want het is ook maar één keer dat ik een schoonmaker heb en klaar bedankt.
Ja, meestal
denk ook niet
hoe het precies werkt bij Helpling. Ik denk wel dat je daar gewoon op vaste basis, zeg maar, mensen inhuurt. En volgens mij ook zoveel mogelijk dezelfde mensen. Ja, hier, daar speelt natuurlijk ergens de discussie, maar daar wilden we vandaag een beetje bij wegblijven. Is natuurlijk van zijn die mensen nou in dienst bij Helpling? Of zijn ze zelfstandig?
Deliveroo
rechtszaak is natuurlijk gisteren geweest. Ja, dus in nadeel van Deliveroo besloten.
Gisteren was het trouwens 17 februari.
17 februari.
Deliveroo besloten.
Ja.
Dus het zijn werknemers.
Zij zijn gewoon een werkgever.
Ja.
En die mensen zijn geen zelfstandige ondernemers.
Ja. Dus dan is het geen marktplaats meer.
Nee. In principe niet, want zij zeggen dus eigenlijk van jij wordt gewoon ingedeeld op een bepaalde klus tegen een vaste prijs. En dan vindt er dus eigenlijk ook geen onderhandeling meer plaats. Dat is eigenlijk wat de rechter ook heeft gezegd. Er vindt hier geen onderhandeling plaats. En dus kunnen we niet spreken.
Dat is ook altijd ook bij Uber het bezwaar van de bezorgers / de chauffeurs.
Ja.
Je wordt van A naar B gecommandeerd en je hebt inderdaad niks in te brengen.
Ja, nou, hetzelfde verhaal inderdaad. Ja. Dus ik denk, daar kun je afleveringen op zich over
vast wel
over vullen.
Ja, ja. Oké. Bouwen had ik helemaal geen opmerking over, want ja. Wat is een MVP? Nou, dat weten de mensen. Agile development weten de mensen ook. Dus ik vond het prima. Ik wilde daar bouwen toe.
Het is ook wel grappig. Het boek heet Bouw een succesvolle marktplaats. Ja. Maar het is het kortste hoofdstuk van het hele boek.
Ja, mooi.
Mooi, omdat het bouwen inderdaad. Ja. Het gaat niet om het bouwen uiteindelijk. Ja. Weet je wel? Kijk, en ik denk ook dat iedereen kan. Uiteindelijk kan iedereen het bouwen is bijna een beetje commodity aan het worden. Dat is misschien wel gek, hè? Maar
activeren, dat is het volgende hoofdstuk, is niet een commodity.
Nee.
Want daarin moet je dus ook voor je creativiteit hebben.
Gaat het dan over het in de markt zetten? Ja. Of komt dat later?
Dat mensen het uiteindelijk ook gebruiken, ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Dus wat wel werkt met activeren en wat niet. En welke tools je kan inzetten om inzicht te geven in het activeren.
Ja.
Dus vat ik het hele hoofdstuk samen. Maar daar graag dat je ons dat leert.
Dit is echt, de meeste marktplaatsen gaan natuurlijk hier nat op. Hè. Dat is uiteindelijk het bouwen van zo'n ding. Dat is het dan, weet je wel. En dan vervolgens staat het live en dan gebeurt er niks. Weet je, dat is eigenlijk een beetje volgens mij is de sterfste 9 van de 10 marktplaatsen op die manier zijn dood.
Ja, is het zo?
Ja, dat denk ik echt. Want kijk, uiteindelijk mensen in eerste instantie denken veel ondernemers dat het vanzelf gaat vliegen. Want het is natuurlijk een briljant idee. En er gebeurt gewoon helemaal niks.
Activeren
en dan vervolgens zie je dat activeren heel lastig is. Omdat ik zeg wel eens, het is exponentieel veel lastiger dan bijvoorbeeld een webshop activeren. Of een campagne activeren of zo. Want dan heb je gewoon een heel duidelijk verhaal. 1 focuspunt, dit moet je doen. Je gaat door een funneltje, begin, einde, klaar. Bij een marktplaats begint het pas op het moment. Je moet er sowieso al 2 hebben.
Je moet 2 communities.
Ja, je moet vraag en aanbod. En dan vervolgens moet dat platform zijn werk gaan doen. En je kan eigenlijk pas zien of dat platform zijn werk doet.
Maar hoe ga je Herbert activeren? op jouw platform. Dat
ja,
we
hebben natuurlijk
hebben
al die, hebben eigenlijk al die smoketests natuurlijk gedaan. En als het goed is, hebben we daar heel veel dingen uit geleerd. En we hebben al weten wel op welke, wij noemen dat al een propositie. Hè, dus op welke pain eigenlijk en gain jij het hardste aanslaat. Zeg maar. Je denkt van, hey, dit gaat mij echt helpen. Nou, en dat ga je uitvergroten. En dan daar moet je, vaak voor platform betekent wel gewoon een campagne opzetten. En het is eigenlijk, dat is de snelste manier. Het is gewoon een CA-campagne opzetten of een social campagne. En ja, mensen aanspreken. Jij moet je huis verduurzamen.
Betekent dat een reclamebureau inhuren of iets dergelijks?
Ja, maar je kan heel veel. Kijk, ik ben niet zozeer voor dit soort dingen voor above the line. Waarom niet? Hè? Dat zie je ook heel vaak als een nieuwe
above the line noem je dat?
Ja, above the line is bijvoorbeeld grote mediacampagnes, tv, radio. Ja, zeg maar,
guerrilla willen we.
Ja, precies. Kijk, waarom? Je moet dat vraag en aanbod in balans houden. Ja. Dus op het moment dat jij zeg maar de massamedia opzoekt, krijg je misschien wel heel veel vraag. Krijg je heel veel Herberts die een huis moeten verduurzamen. Maar vervolgens heb jij dat aanbod nog helemaal niet op orde. Of krijg je dat helemaal niet goed door je platform heen. Ja,
dat is waar. Je moet niet alleen die twee groepen hebben, maar ze moeten in gelijke mate groeien.
Moet in balans zijn. En dat in gelijke mate gecontroleerd groeien kun jij veel beter doen via die zeg maar gewoon de online kanalen. En dan kun je ook precies inzetten, heel gericht via welke kanaal je welke klant wil werven, zeg maar, tegen
en
welke
constant
kosten.
Bijhouden van welke van de twee even een inanslagje moet maken.
Ja, heel grappig is voorbeeld is Werkspot. En je ziet dat de aannemerij op dit moment heeft super druk. Die hebben helemaal geen opdrachten nodig. Ja. Dus dan zie je dus ook dat ze...
Wacht nog maar een jaartje.
En Werkspot deed altijd eerst heel veel reclame ook op tv. Maar nu, dat kunnen ze niet meer, want dan hebben ze waarschijnlijk gewoon te veel mensen die hun huis willen laten verbouwen, maar ze hebben helemaal geen aanbod. En ze hebben helemaal geen aannemers. En eigenlijk is de regel wel een beetje, je moet minimaal 2-3 offertes hebben natuurlijk, voordat zo'n platform natuurlijk een beetje serieus wordt genomen.
Ja.
En dat je ook keuze hebt. Dus ja, je ziet dat daar natuurlijk, die balans in zo'n platform is altijd zoeken naar evenwicht. Dus om te starten is logisch om dat gewoon via de digitale kanalen te doen. En daarnaast zeggen we ook volgens mij in het boek dat het ook goed is, wij noemen dat dan duurzaam groeien, is gewoon autoriteit kweken. En een hele mooie vind ik Katawiki, dat is een bekende veilingsite voor bijzondere spullen. Ja, en hebben René, die oprichter, geïnterviewd voor het boek. En toen vroegen we ook van, hoe heb jij dat dan gedaan? Weet je, hoe ben jij begonnen? En toen zei hij van, ja, eigenlijk ben ik begonnen met strips. Ik ben stripfan en ik heb een soort catalogus online gemaakt waar iedereen strips in kan zetten. En dat ben ik gewoon foldertjes op beurzen gaan uitleggen van, joh, zet allemaal je strips in mijn catalogus. En dan kan je mooi bijhouden welke strips je allemaal hebt. En vervolgens is hij daar, zei hij van, oké, en nu kan je ze ook veilen. En toen had hij dus al zijn aanbod, al die strips had hij al bij elkaar van de grootste verzamelaars. En dat is eigenlijk een soort paard van Troje manier.
Had hij dat van tevoren bedacht?
Ja, dat heb ik dus gevraagd aan hem, want ik dacht, dit heb je niet van tevoren bedacht. Maar hij zegt dus van wel dat dit is echt helemaal zijn strategie.
Ja, je hebt altijd
maar dan heb je het voorbeeld van iemand die had dan toevallig een briljant idee.
Ja.
Maar ik heb dat niet. Niet iedereen is handig in precies het goede doen op sociale media. Dus moet je daar dan niet toch een of andere aannemer toch weer voor inhuren?
Ja, bedoelt een bureau die dat voor jou gaat doen? Of
dat bedoel ik.
Ja, zo'n growth marketing bureau.
Ja, dan krijg je growth hacking en growth marketing. Ja. En zeg maar. Ja, dat kan zeker. Ja. Je kan heel veel zelf, dat is het leuke hiervan, denk ik. Ja. Dus je kan zeker, en dat zeggen we ook, van, ja, ga nou vooral hier zelf mee experimenteren. Ook om die markt en die branche goed te leren kennen. En hoe dat dan precies bijvoorbeeld, nu heb je het nu over verduurzamen. Ja, hoe werkt dat dan? Wat voor gasten zijn die aannemers in de verduurzaming van woningen? En dat is heel interessant om die juist op die manier beter te leren kennen.
Ja.
Dus ik zou vooral zeggen, doe zoveel mogelijk zelf op dit vlak. Ja.
Oké, we moeten naar de laatste, want we zitten aan de tijd, opschalen.
Ja.
Dus hoe doe je dat?
Even kijken. Hè. Ik denk dat je uiteindelijk die balans blijft natuurlijk heel erg belangrijk, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat altijd iets wat je in de gaten moet houden. En er zijn eigenlijk een aantal strategieën die je kan voeren om op te schalen. Eén is, je zou kunnen zeggen verticals. Hè. Er zijn heel veel platformen die je ziet eigenlijk dat die bijvoorbeeld. Wij dachten ook altijd bij Werkspot altijd van ja, we kunnen huizen doen, maar we kunnen ook auto's. En als je huizen kan repareren, kan je ook auto's repareren. En als je auto's kan repareren, kan je ook wasmachines, witgoed. En je zou je verticals van kunnen. kunnen maken, zeg maar. Dus ja, een strategie is verticals. Dat is wel heel lastig, want wij zijn er ook achter gekomen dat die markten allemaal anders zijn, weet je. Ja. Dus zowel de vraagkant als de aanbodkant. Als je een wasmachine moet repareren of een dakkapel op je huis moet laten zetten, totaal andere vraag. Ja. Dus technisch werkt het precies hetzelfde. Ook hier weer, alleen de hele activatie ervan is weer totaal anders. Hè? Dus je kan technisch wel dezelfde product gebruiken. Alleen het is best een lastige. Mm-hmm. En de andere is natuurlijk internationaliseren. En dat zie je wel. En het mooie vind ik vaak, zeker met dienstenplatformen. Een mooie strategie is natuurlijk dat je dat heel lokaal kan uitrollen. Hè. Uber kan je, die gaat echt stad voor stad, zeg maar. Dat is denk ik echt een win voor heel veel dienstenplatformen. Dat je dat op die manier uit kan rollen. Ja. En dat is natuurlijk een hele mooie manier van schalen, zeg maar. Dat je het gewoon lokaal.
Maar dat is ook wel glad ijs, hè? Want je komt natuurlijk altijd in vreemde landen, kom je vreemde gebruiken tegen. Dingen die net weer anders werken. En zo.
Ja, dus localization noem je. Dus je zult je platform ook moeten lokaliseren op die specifieke eigenschappen.
Dus dan moet je toch weer, vermoed ik, in de meeste gevallen lokaal personeel inhuren bijvoorbeeld.
Ja, het is heel lastig om platformen. Dat is ook. Hè. Vaak heb je wel gewoon een soort daar echt een office nodig en mensen om dat dan daar uit te rollen. En een andere is nog, en die is wel interessant. En dat gebeurt hier in Europa eigenlijk bijna niets. Maar dat is echt integreren in China heb je natuurlijk WeChat, waar je gewoon dit soort platformen. Ja, die integreer je gewoon in. Ja, dat zijn eigenlijk API's, zeg maar. Snap je?
Dus je integreert jouw marktplaats in een platform als WeChat.
Ja, maar dat, dus daar zijn nog maar heel weinig. Kijk, we hebben wel voorbeelden. Bijvoorbeeld, we hebben een pechhulpdienst. Roadguard heet die, voor centraal beheer. Nou, die is geïntegreerd met Facebook Messenger bijvoorbeeld. Dus kan je, als je pech hebt, kan je Messenger.
Ja, Facebook wil dat graag. Ja, die wil WeChat achterna.
Ja, precies. Hè, dat hebben ze ook best wel gepusht, zeg maar. Maar dus je kan, het gebeurt wel. Alleen in Europa heeft het in ieder geval niet. En ik weet niet precies hoe het in Amerika zit. Maar heeft het echt niet de schaal die het heeft in Azië. Als in Azië.
Nee, dat weten we, ja.
Ja, terwijl het wel heel interessant is natuurlijk.
Maar goed, ja, alleen maar interessant als het platform zo groot is als WeChat.
Ja.
Want dan heb je er iets aan.
Ja.
Oké, we gaan ophouden. Herbert, heb jij nog een vraag?
Nee.
Ik wel. Laatste vraag. Oké, we wilden dus een marktplaats maken voor duurzaam wonen. Waarom ben je daar nog niet aan begonnen? Want we zijn er helemaal uit. Dit is de case van de wereld.
Ja. Ja, wat,
je hebt 2-3 ton nodig. Die business case is rond.
Ik zou je handen jeuken vaak als je dit soort business cases hoort. Ja? Daar zou ik echt wel iets mee kunnen. Tegelijkertijd weet ik ook inmiddels hoeveel tijd en energie het kost om een bedrijf te bouwen. Zeg maar. En het is gewoon net. Het is niet zo van ik maak even een platformpje en ik ben vertrokken. Dus het bouwen van een business is gewoon echt. Het kost al je tijd en energie. Je weet dat het gewoon bijna je leven gaat kosten, zeg maar, als je het goed wil doen.
En jij wil je leven nog niet geven?
Nou ja, ik heb andere dingen waar ik op dit moment mijn leven voor geef. Ja. Nee, dat is een keuze. Ja.
Oké.
Ja.
Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Wout Withagen, bedankt. Dit was de Technoloog 219. En ik zeg tot de volgende Technoloog.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.